Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan, of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant. Maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV pakt de Europacup.
Dan is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Het is vandaag maandag 11 maart. PSV is nog steeds ongeslagen in de Eredivisie en het verveelt mij totaal niet dat te zeggen. Met een stem die het weer doet trouwens. Maar de grote vraag van vandaag is natuurlijk, doet Veerman het ook weer? En hoe zit het met Saibari in aanloop naar weer een belangrijke wedstrijd Borussia Dortmund-PSV aankomende woensdag? Dat en meer bespreken we in deze uitzending. Maar eerst even een vraag. Rick, doet Veerman mee? Hij postte op Insta een foto van zichzelf met de tekst That UCL Feeling. Dus verlicht ons.
Nou, als er geen gekke dingen gebeuren, dan gaat Joey Veerman gewoon mee naar Dortmund. Dat is mij zojuist te verstaan gegeven. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij mee kan. Ja, of hij dan ook gaat spelen is natuurlijk nog een tweede verhaal. Ja. En dat zal Peter Bos zo lang mogelijk in het midden willen houden. Want ja, bij PSV geloven ze er oprecht in dat het geheim houden van een opstelling. Ik zou daar ook nog even op terugkomen. Ik heb daar van de week op een forum ook nog iets over gezegd. Bij PSV geloven ze er heilig in dat het geheim houden van een opstelling dat het zin heeft. Dus dat mag ongeveer anderhalf uur van tevoren wel naar buiten. Dan is dat allemaal niet meer zo erg. Op een gegeven moment, ja, dan houdt het ook een keer op. Maar ja, ze vinden het wel heel vervelend als dat bijvoorbeeld 3-4 uur voor de wedstrijd allemaal op straat ligt. Of je daar dan rekening mee houdt of niet, dat laat ik dan even in het midden. Ik probeer er wel een beetje rekening mee te houden, laat ik het dan zo zeggen. Uiteindelijk vind ik ook dat het niet zoveel zin heeft om uren voor een wedstrijd al te melden. Van, goh, ja, Pietje kan spelen of die kan spelen. Want je weet het eigenlijk pas altijd op het moment dat, de spelers bij een stadion komen. Nou, het heeft er alle schijn van dat Veerman dat hij in ieder geval meegaat. Hè, dus laten we het daarop houden, voorzichtig zijn. Jullie kennen hem een beetje. Saibari, daar twijfel ik hevig. Ik denk dat niet gaat worden, eerlijk gezegd.
Maar, heb je wel een idee wanneer Saibari...
dat duurt denk ik nog wel eventjes.
Okay.
Maar ik denk dat Veerman dat zou moeten kunnen lukken.
Okay, en nu we dan toch bezig zijn, lang?
Ja, dat duurt nog een hele periode. Hè. Dat wordt eind april, begin mei, voordat we die
Maar die kan
terug
misschien ook wel
in
net in het einde meedoen.
Dat zou kunnen, dat hij in de eindfase nog mee kan doen. Misschien misschien wel in de kampioenswedstrijd tussen haakjes. Hè, als PSV zover komt, want ja, die disclaimer moet ik dan altijd maken. Misschien nog om een puntenrecord neer te zetten, mocht dat nodig zijn. Maar qua blessures, ja, het is een beetje vervelend natuurlijk voor PSV. Dat net deze kernspelers, dat die eruit zijn, zeg maar. Want zoveel blessures zijn er nu eigenlijk helemaal niet. Dat valt allemaal best wel mee. Alleen ja, het zijn net twee hele aansprekende spelers die er even... Of drie eigenlijk, hè. Want Saibari is natuurlijk ook gewoon belangrijk geweest dit seizoen. Ja, die liggen er even, of lagen er even uit. Nou ja, bij Veerman ziet het er op zich goed uit.
Nou, wacht even, een opstelling 3 tot 4 uur. Dat is toch hartstikke kort op de wedstrijd daar...
Ja, nee, goed, maar als dat dan allemaal al in de media komt en naar buiten komt,
vier uur van tevoren,
dat hoeft allemaal niet.
Oh. Ja.
Als dat anderhalf uur van tevoren naar buiten komt, is dat normaal. Dan ligt dat ook op een gegeven moment bij de bond, dan ligt het bij de tegenstand, dan is dat ook allemaal niet zo erg. Ja, nou ja, goed. Je kan daar een club heel erg mee tegen de haren instrijken. Dat vind ik, ja, dat heeft ook niet zoveel zin, want dan gebeurt dat één keer en dan is het nooit meer. Nee. Goed, volgens mij gaat dat allemaal prima dit seizoen. Het is wat het is.
Ik kan me nog herinneren, even terzijde, dat voor de voorbeschouwing op de wedstrijden van PSV belden we ook altijd met de tegenstander. Het zij met de verslaggever van de krant die de tegenstander volgt, het zij met de club zelf. En ik weet nog dat ik ooit met Heerenveen belde, omdat ik de verslaggever van het Fries Dagblad niet kon bereiken, of van de Leeuwarden Courant. Kreeg de secretaresse op vrijdagmiddag van Foppe de Haan aan de telefoon. In een tijd waarin Heerenveen gewoon Champions League speelde. Hè? Dus grote club, toen al. Meneer de Haan heeft zojuist de opstelling bekendgemaakt.
Mooi.
Dat is wel mooi. Ja. Gewoon op vrijdagmiddag.
Ja.
Ja. Nou, en die las keurig voor.
Dan las hij de namen van Gerald Sibon en
Hans Vonk.
Hans Vonk.
Misschien Ruud van Nistelrooy wel. Ja. Anthony Leurling. Nou ja, fijn.
We gaan even vooruitkijken naar Dortmund. Want ik denk eigenlijk, als ik onze luisteraars een beetje inschat, dat ze daar nu op zitten te wachten.
Zeker.
De poll. PSV schakelt woensdag Borussia Dortmund uit en bereikt de kwartfinales van de Champions League. Ja, zegt 46,3%. Nee, zegt 18%. En ik twijfel, zegt 35,7%. Laura, een van mijn vriendinnen. Jij kent haar wel. Rick, met haar ga ik ook naar Dortmund morgen. Zij zegt op X, verschil met thuis is dat Til er weer bij is. En dat is een doorslaggevende factor. En Groenlo Team zegt, ik vond PSV meer overtuigen dan Dortmund in de heenwedstrijd. Als ze dat ook in de uitwedstrijd kunnen doen, gaan ze een ronde verder. Wat heb jij gezegd, Frank, in deze poll?
Nou, ik heb gezegd, ik twijfel. Maar dat komt vooral omdat ik denk dat we all the way gaan. Dus ik heb een 1-1 voorspeld. En ik denk met penalties, ja, dan wordt het de loterij. Dus ik denk echt, omdat ze elkaar ook zo na aan het hart, verkeerde uitdrukking, maar heel dicht bij elkaar zaten in het thuisduel, verwacht ik eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd in Dortmund. Waarbij Dortmund misschien wel iets meer zal komen dan... dan ze hier in Eindhoven deden. Maar ik denk toch dat ze heel dicht bij elkaar zitten. En dat PSV daar ook mogelijkheden heeft. Dus ik verwacht eigenlijk een hele late avond. Helaas, Rick. Dat wordt knokken tegen de deadline.
Nee, top.
En dan, dan wordt het penalties, denk ik. En dan, ja, dan wordt het een loterij. Dus daar vandaar mijn ik twijfel.
Onige weer, die lottozalen.
Ja.
Jawel. Wat heb jij gezegd? Wat denk jij?
Het wordt een hele saaie podcast. Dat moeten we voorkomen. We moeten er een legendarische, historische podcast van maken vandaag. Gaan we ook gewoon doen, want er komen nog heel veel leuke dingen aan bod. Maar ik ben het wel met Frank eens. Ik denk ook dat het een narrow verhaal wordt. Dat het gewoon heel dicht bij elkaar ligt. Dat zag je in de heenwedstrijd al. Dus ja, penalty sluit ik ook niet uit. Voor wat het waard is.
En dan bij een 1-1 of een 2-2, want we zitten al meteen in de voorspelling.
Geen idee. Ik denk een gelijkspel na 90 minuten inderdaad. Dat heb ik steeds gedacht. Ja, en dan een verlenging. Uiteindelijk, ja, ook cliché. De momenten, de ervaring, dat gaat toch allemaal op een gegeven moment de doorslag geven. En ik denk dat Dortmund wel licht favoriet is. Dat moet je denk ik wel gewoon eerlijk vaststellen. Kijk, zij hebben een thuisvoordeel. Schijnt dat daar ook een gele muur is. Heb ik nog niet heel veel over gelezen. Dus
nee.
Hoor je ook verder weinig over. Maar
het schijnt ook niet zo'n groot stadionnetje te zijn.
Nee, dus wat dat betreft, ja, ze hebben natuurlijk het thuisvoordeel. En ja, dat is hoe dan ook. Is dat iets waardoor ze gesteund worden? Het is wel zo dat ze inderdaad dan wat meer naar voren worden gejaagd. Als het ware onder druk. Hè. Dat stadion, ja, dat gaat ze toch vooruitjagen. Dus er gaan ruimtes komen. En de vraag is ook vooral hoe PSV met die ruimtes omgaat. Of ze durven te voetballen. Of ze accuraat zijn aan de bal. En vooral ook of ze de kansen kunnen benutten natuurlijk. Hè? Want je krijgt daar geen 30 kansen zoals PSV soms heeft in een gemiddelde eredivisiewedstrijd. Kansen benutten vind ik wel een essentieel ding. Natuurlijk heeft PSV heel veel goals gemaakt dit seizoen. 80 al in de eredivisie. Maar er zijn toch ook genoeg wedstrijden geweest waarin je het gevoel had van ja, dat hadden ze eerder moeten beslissen. Zoals afgelopen vrijdag. En dat wordt essentieel. En hebben we één ding nog niet genoemd en dat is het verdedigen. Het pure mannelijke verdedigen, ja, dat is bij PSV toch wel een dingetje, vind ik, dit seizoen. En inderdaad, met name Dest, These, Boskagli, die ook. Daar hoop je dan, tenminste als PSV zijnde, denk ik, dat die een stap kunnen maken daarin. Ik verwacht eigenlijk Schouten centraal wel achterin.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Welke 11 starten in de basis? Wat is het ideaal woensdag? We hebben het net over gehad. Jij krijgt het pas anderhalf uur van tevoren te horen. Maar wat denken jullie?
Of ik het anderhalf uur van tevoren te horen krijg, dat weet ik niet. Dat misschien soms wel.
Maar in ieder geval, nu weet je het nog niet. Dus nu gaan we wel even speculeren. Wat is het ideaal?
Ik denk dat het verstandigste, denk ik. Ja, Benitez lijkt me helder. verstandigste lijkt me dan Teese, Schouten, Boskagli, Dest. Ja, dan denk ik Veerman op 6 dat hij dat wel gaat proberen. Hè. Die zal
in de basis al?
Ja, lijkt me wel dat hij klaargestoomd wordt. Ja, en dan lijkt me toch Til en Tilman. Ik denk dat Tilman, dat je die eigenlijk moeilijk kunt missen in de kleine ruimte. Ja, voorin dan Lozano, De Jong en Bakayoko. Waarbij het wel zo is dat Mauro Junior, ja, die zou dan misschien het kind van de rekening weer worden. Ja, misschien heb je die Mauro. Ja, dat is natuurlijk een soort terrier, hè. Alleen qua voetbal ga je er dan misschien weer net iets op achteruit, hè. Ja, die heb je misschien toch ook wel nodig, Mauro. Alleen kun je ook zeggen, ja, die heb je misschien in het verloop van de wedstrijd dan nodig. Kan ook zijn dat die Schouten toch laat staan. De tandem Schouten-Veerman bijvoorbeeld. Daar zou die ook nog voor kunnen kiezen. Schouten-Veerman-Tilman. En dan op de koop toenemen dat je Ramaljo achterin hebt. Dan is het enige nadeel weer dat de tegenstander hem vrij gaat laten, Ramaljo. En dat je weer veel voetbal achterin kwijt bent. Plus dat je natuurlijk de door Frank in het leven geroepen Ramaljootjes zou kunnen krijgen. En we hebben allemaal gezien dat de kans op de Ramaljootjes in het die wordt wat groter zodra de tegenstand wat beter wordt. Dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal berekeningen die ze in de staf
de wet
maken.
Van het Ramaljootje.
De wet van het Ramaljootje.
Je zou ook nog wat controlerender kunnen spelen door Mauro voor Til te brengen.
Ja, alleen denk
heb
ik
je
dat
je wel minder
je
diepgang natuurlijk.
Maar ik denk dat je inderdaad het loopwerk van Til toch de mogelijkheid om een keer erachter te komen. Ja. Om een keer achter die defensie te komen. Dat je dat misschien toch wel nodig hebt in zo'n wedstrijd. Met Til vergroot je denk ik wel aanzienlijk de kans dat je daar ook echt een goal gaat maken. En ja, we weten hoe Bos denkt. Die wil graag winnen en elke wedstrijd winnen. Die wil een goal maken. Lijkt mij dat Til dan toch vrij logisch is.
Maar verdedigend gaan ze toch weer hoog staan. Dat kun je. Dat kun je op een briefje geven, al mogen we de opstelling nog niet weten. Maar
Babadi verwacht ik dan niet, omdat natuurlijk toch de ervaring dan. Ja, zo'n wedstrijd vraagt ook om maturiteit, met een mooi woord. Hè. Ja, daar moet je toch ook bepaalde strepen voor op je pak hebben om zo'n wedstrijd te spelen, vind ik. En dat komt wel voor hem, hij gaat dat allemaal meemaken.
Ja, maar dat komt in de toekomst wel opbouwen.
En misschien valt hij ook wel in. Maar de basis, dat lijkt me toch stug, hoor. Ja. Dat hij dat doet.
Of je moet een keer, ik weet, Hiddink die won ooit met van Milan thuis met 1-0. Met,
ja, het kan.
Met Arsatti en Afellay. Met de legendarische uitspraak na afloop van de, denk 19-jarige Afellay. Die over de 17-jarige Arsatti zei, daar gaan we nog heel veel van horen, hoor, denk ik.
Ja, nou ja, goed.
Maar het kan, maar ja.
Het kan, maar ja, je kan zo'n jongen ook. Ja, het kan ook net te vroeg zijn nog. Dus ik verwacht het niet. Ik geef geen garanties. Dan moet je een wasmachine kopen, zei Mark van Bommel ooit.
Nou, niet die van mij, want die is stuk.
Een van de beste uitspraken ooit van Bommel. Geweldig. Je kan van hem zeggen wat je wil, maar hij had wel humor.
Zeker. En hij kon ook goed verbaal gas teruggeven. En vaak, vaak met goede one-liners. Ja, of kon. We praten in het verleden. Kan.
Ik had wel eens een beetje een hart-liefde verhouding met hem. Maar
ik denk dat jij niet de enige bent, eerlijk gezegd.
Ja, maar ik kan toch wel hem. Op de een of andere manier heb ik toch ook wel waardering voor
hem.
Kom
bijzonder goed met hem vinden, maar als speler. Maar omdat hij had altijd tekst. En hij kon ook altijd.
Ja, absoluut.
Op een gegeven moment zei hij een keer, toen stonden ze zo ver voor. Toen zei hij, geloof ik, als we nu vier wedstrijden niet komen opdagen, verliezen we met 5-0, zijn we nog kampioen.
Hij kon ook verschrikkelijk kwaad worden. Laat het daar maar op houden.
Ja, nou ja, als speler. Die tijd is voorbij natuurlijk. Maar ik kan me nog herinneren dat hij mij een keer op de hertgang aansprak. Of dat gebeurde wel vaker. Of dat ze even met je wilde praten, weet je wel, als journalist. Van waarom schreef je dit? Of waarom zei je dat zo? En ik weet niet of dat nog mag, of dat nog kan. Ik denk zeker dat er spelers zijn die dat zouden willen. En ook dat vermogen hebben om je even apart te nemen als journalist op de hertgang. Maar ja, toen gebeurde dat wel eens.
Nou ja, ik denk dat Mark, vooral ten tijde van zijn ontslag, dat toen eventjes een heftige periode is geweest, waarin ook wij wel eens contact hebben gehad. En ik denk dat hij in die periode zich misschien niet genoeg gesteund heeft gevoeld, ook door het ED. Dat zou kunnen, maar ja, ik was toen ook van mening dat het gewoon niet goed ging.
Nee.
En dat er wat moest gebeuren. En ja, dat zal hij mij niet in dank hebben afgenomen.
Nee,
destijds.
Ik bedoel spelers, hè?
Of
die je nog, zeg maar, gewoon even aanspreken van, hé, waarom schreven jullie dit? Of
ja, nee, dat hij hield alles wel in de gaten. Ja. En het enige wat ik hem toen wel heb gezegd is van, Mark, jij deze periode, die heeft jou meer geleerd dan wat dan ook. Dus over 10, 15 jaar kijk je hierop terug. En zal je denken, ja, dit is de meest leerzame periode in mijn trainingsloopbaan geweest. En ik denk op dat moment dat het nog, ja, dat het op dat moment gewoon te vroeg was toen voor hem. Ik vind het wel mooi dat hij nu in België in ieder geval een volgende stap heeft gezet. Vorig jaar dan met het kampioenschap. Nu gaat hij weer de bekerfinale spelen. Dat is mooi voor hem. Het is een doorzetter. Hij kan filijn zijn, hij kan keihard zijn. Dat hoort ook wel een beetje bij de sport. Dus in die zin, ja, soms moet je dat ook weer een keer vergeven.
Zag er ook vaak wat krampachtig uit met die twee assistenten dan. Heel bibberig met zijn oortje en een boekje. En die zaten dan naast elkaar.
Als je
ik zie nu dan...
Met Robbenmond en Jurgen Dirks bedoel je.
Ja, dat
als je
ik
de persoon van Bommel kent, dan weet je dat het dat natuurlijk toch een vrij dominant iemand is.
Ja.
En dat hij ook graag mensen om zich heen heeft die natuurlijk toch ook zijn visie volgen. En ik denk dat het wel goed is dat je mensen juist om je heen hebt die af en toe jou tot de orde kunnen roepen, zonder dat ze aan je poten willen zagen. En dat was bijvoorbeeld Ruud Brood bij Philip Cocu. Ja. Dat werkte heel goed. Nou, Ruud Brood bij Van Bommel zou waarschijnlijk niet gewerkt hebben. Maar ja, zo'n type moet je eigenlijk wel om je heen hebben.
En Koeman en Fred Rutte met Hiddink was natuurlijk een gouden trio.
Destijds, en dan gaan we misschien wel erg ver terug in het verleden. Marcia grijpt daar ook wel in.
Ik vond zit al te wachten.
De combi van Bommel van Marwijk vond ik niet zo heel gelukkig op dat moment.
Nee.
En Van Marwijk was toen te veel weg.
Die was bondscoach van Australië, toch?
Die was toen te veel weg in mijn ogen. Waardoor Van Bommel te veel alleen kwam te staan. En dat was ook niet goed. En ik denk dat de club ook toen wel fout heeft gemaakt door Van Bommel en John de Jong samen te laten opereren. Ik denk dat dat ook geen verstandige keuze was toen.
Ja. Goed, terug naar Dortmund, jongens.
Twee generatiegenoten die allebei in Dortmund hadden kunnen spelen in 2002.
Heel mooi. Ik wil graag even een stukje proza van Willem Vissers in de Volkskrant citeren. Want dat kreeg ik doorgestuurd. Heb ik zelf de column gelezen. En ik wil hem ook even met onze luisteraars delen voor een heel klein stukje hoor. Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City en Real Madrid plaatsten zich vorige week al voor de 8e finales van de Champions League. En menigeen kon een gaap niet onderdrukken. Vandaar dat we ons als liefhebbers van de basis in het voetbal tegenwoordig graag laten vertederen door het eigen clubje in het dorp. We hopen op een Europese sensatie. We kijken naar Manchester City als een oplichtend ruimteschip aan het firmament. We bewonderen het veelkleurige schijnsel, maar op een gegeven moment draaien we ons om. Te veel indrukken, te veel licht. Juist daarom is het mooi om deze week te juichen voor PSV, om in elk geval mee te leven met het voetbal vol brani uit Brabant. Kampioen zijn ze al, die van PSV, officieus dan. De kwartfinale van de Champions League bereiken zou de bonus zijn die het seizoen vervolmaakt en verheft tot werkelijk speciaal. Hup PSV.
Ja, dat is mooi van Willem.
Ja, dit is toch helemaal... Ik vind het heel mooi, want ik snap... Het is natuurlijk helemaal... Ik wil onszelf niet kleiner maken dan dat we zijn. Maar als je kijkt inderdaad in dat geweld van die hele Champions League en wat er al door is, dan zijn we natuurlijk wel gewoon een, wat kleiner clubje.
Nee, maar Willem is ja, kan ik gerust zeggen, uniek. Dit soort teksten, dat kan hij maken Dat deed hij ook in de tijd dat Ajax bijvoorbeeld het heel goed deed in de Champions League. Nou, ik vind dit heel erg mooi. Ik denk dat we nog te weinig beseffen in de Champions League dat het zoveel anders is geworden dan 36 jaar geleden.
Ja.
En dat de factor geld is natuurlijk zo doorslaggevend geworden in het topvoetbal. Ja, destijds lagen die verhoudingen gewoon heel anders. En toen kon je... Ja, natuurlijk met goed fatsoen kon je toen toch wel het opnemen tegen de topclubs. En als je nu kijkt, het geweld in Engeland, de topclubs in Spanje. Ja, het is eigenlijk redelijke wijze niet meer mogelijk om daarmee te
winnen,
concurreren.
Ja.
Toch moet je dat blijven proberen. Je moet er tegenin durven gaan. En niet te veel zeuren over die budgetten, zoals Roger Schmid dan vaak deed.
Ja.
Ik had daar net nog een discussie over op X. Ik vond Roger Schmid een goede trainer, maar hij kon wel eens over die budgetten.
Dat zeuren over die budgetten, dat werkt ook tegen je. Want jij kan namelijk zeggen van, oh ja, als wij tegen Manchester spelen, dan hebben zij veel meer budget. Maar
dan zou Ahead Eagles het ook vrijdag op hebben moeten geven tegen de PSV.
Dat bedoel ik. En je kan dat argument niet gebruiken als het is andersom namelijk ook. En
Alle respect voor die kerels, want ze hebben er een heerlijke pot van gemaakt.
Gaan we dadelijk nog even over praten.
Maar zo inderdaad, Marcia, helemaal eens. Zo moet je ook redeneren. Als die kerels van Go Ahead zeggen van we rollen de lopen wel uit voor PSV. En volgende week pakken we tegen weet ik veel wat, Volendam of Excelsior de punten wel. Ja, zo mag je niet gaan denken. En dat is een beetje natuurlijk ook PSV tegen Dortmund, dat vind ik niet helemaal een vergelijking. Want Dortmund vind ik nou geen club van de kaliber Real Madrid of Manchester City.
Maar
dat vind ik ook geen enorme stunt als PSV die uitschakelt. Dat vind ik wel heel knap. Als PSV een club als Real of inderdaad City uitschakelt, dan mag je echt alle superlatieven uit de kast halen.
Ja, maar dan is er waarschijnlijk bij die club gewoon ook iets niet helemaal goed.
Nee, we waren daar vanmorgen bij het AD. Ik spreek wel eens, of ik vergader ook wel eens mee met het AD. We hadden daar een mooie discussie over, vond ik. Dat vind ik dan mooi om met collega's daar eens over te sparren. Hè, van hoe moet je het seizoen van PSV nou inschalen als ze er niet doorkomen, als ze wel doorkomen? Ja, en dan vind ik het ook leuk wel eens om te horen van, goh, wat vindt iemand daar nou van die club niet zo goed volgt?
Ja.
En ik was al vrij snel van, hè, een kwartfinale, ja, dat is toch al bijna iconisch, zou je zeggen. Want ja, wanneer lukt dat nog, hè? Ah, dan moet je misschien toch een beetje op de rem trappen, want iconisch moet je denk ik gebruiken op het moment inderdaad dat je echt een absolute top tegenstander nog een keer uitschakelt. Als je nu de kwartfinale haalt, is het echt een topseizoen. Dan heb je echt het heel, heel, heel goed gedaan. Bereik je, dan ga je dan nog een halte verder. Ja, dan ga je denk ik echt, dan schrijf je echt waanzinnig geschiedenis.
Ja, maar met deze wedstrijd en het kampioenschap is het seizoen toch gewoon echt wel meer dan geslaagd. Dan zijn toch
geslaagd natuurlijk. Als je kampioen wordt, is het seizoen geslaagd.
Ja.
Dus dat is helemaal, tenminste in mijn ogen hoor, dat is helemaal niet het issue. Alleen het gaat altijd een beetje van, ja, welke kwalificatie geef je nou ergens aan? Maar laten we eerst de wedstrijd maar eens rustig afwachten. Voordat we daar weer
commentaar op krijgen. Ik heb nog wel een vraag van Mourinho. Mourinho PSV. Die zegt, nu PSV dit seizoen overwinterd heeft in de Champions League en volgend seizoen ook Champions League gaat spelen, wordt hierop dan de begroting aangepast of begroot PSV nog steeds op Europa League na dit seizoen? Weet jij dat?
Ja, Frank, jij wou iets zeggen, maar dan geef ik jou daarna het woord. Nee, dit is denk ik iets waar ik even antwoord op moet geven. Kijk, een begroting blijft bij PSV gewoon Europa League. Dus daar is geen misverstand meer over. Dat gaan ze ook niet meer doen, zolang Marcel Brandsen zit. Die heeft ook meegemaakt dat de salarissen niet betaald konden worden. Of dat tenminste die situatie dreigde. Die gaat daar echt geen hele rare dingen in doen. Want dat doet hij niet, dat accepteert hij niet. Die blijft voorzichtig, hè? Ja. Of gezond voorzichtig. Want vorig jaar werd er ook wel eens gezegd, ja, maar de afschrijvingen dan bij PSV, nou, dat was allemaal zwaar overdreven, dat hebben we allemaal al lang besproken. PSV zat toen al op de goede weg, had verkopen gedaan. En die Champions League inkomsten, plus Sangaré zijn er later nog bijgekomen. Hè? Dus er zijn nog miljoenen bijgekomen. Als PSV de Champions League haalt, dat kan al in april gebeuren. En dat is het grote verschil met vorig seizoen. Toen werd dat pas 30 augustus duidelijk, hè? Toen Irving Lozano nog kon komen op het laatst. Nu zou dat alles half april duidelijk kunnen zijn dat PSV de Champions League haalt. Ja. Als PSV van Twente wint zondag, daarom is ook die wedstrijd enorm belangrijk.
Ja.
Dan zitten er nog 24 punten in het spel. En dan staat PSV er volgens mij 19 voor. Ja, dus dan moet je nog twee keer winnen daarna om zeker te zijn. Dus twee van de acht, wel even goed tellen. Mm-hmm. Moet je dan nog winnen om de Champions League in te gaan, definitief. Dus dan heb je ergens in april misschien al zekerheid over die inkomsten. Met andere woorden, je weet eigenlijk prima wat je budget al voor seizoen 24-25 is. Je kan daar heel makkelijk dus je uitgavenpatroon op aanpassen. Dat wil niet zeggen dat je daarop gaat begroten. Hè? Dus de begroting die blijft hetzelfde, maar je kan er wel in je voetbalbedrijf.
Heb je wat meer ruimte?
Ja, daar kun je kan een aantal extra miljoenen inboeken. Ja. En die kan je een bepaalde bestemming geven. Maar de begroting, volgens mij, als ik het goed zeg, die blijft gewoon op zich hetzelfde. Alleen de voetbalmiljoenen, ja, die kan je dus investeren in een stadion op de hertgang. Die kan je in de selectie investeren deels. Er zullen spelers weggaan. Die kan je in contractverlengingen investeren, in handgeld. Tekengeld, ook hogere salarissen waarschijnlijk die toch weer nodig zullen zijn in het voetbal. En als je goede spelers wil halen, ja, die zijn duur. Dan moet je in de portemonnee kijken en dan moet je soms ook een beetje een risicootje nemen. Maar ja, kijk, PSV zal daar niet over allerlei grenzen gaan. Het is wel zo, als daar 40, 50 miljoen in één keer zeker is, ja, dat is wel zo'n groot voordeel. Ja. Dat je bijna een half jaar van tevoren weet je al van, oké, dit kunnen we uitgeven voor het seizoen. Enorm voordeel. Dus je krijgt een hele rustige zomer als je Champions League haalt. Omdat je half september pas dat toernooi instroomt.
Ja.
En je kan je transfers veel rustiger regelen. Dus als ze het halen half april, en daar ziet het nu naar uit. Ja, dan is dat
heeft gewoon heel veel
waanzinnig voordeel. Ja, ja.
Heel veel voordelen. Frank, jij...
Nou, ik kan nog even een nabrandertje over Borussia Dortmund. Ik denk echt wel een stunt. Gezien de verhouding in de heenwedstrijd zou het misschien niet een stunt zijn. Maar als je kijkt naar de verhoudingen, dan is het wel David tegen Goliath toch. Ik bedoel, ja... Ik denk dat Dortmund qua resetten, qua merchandise, qua tv-gelden, qua begroting, die zouden toch gewoon in de winter stoppen als ze hebben gewild. Misschien hebben ze het gedaan, niet bijgehouden. Kunnen toch gewoon een speler van 30 miljoen even aantrekken, denk ik. Dus dan is het echt wel een sensatie, denk ik, als PSV zo'n club uitschakelt.
Ja, laat ik het zo zeggen, ik vind het dan heel erg knap. Maar goed, ja. Dat is misschien hoe wij het woord stunt dan interpreteren. Ja. Stunt vind ik echt... Dat vind ik dat Hercules Ajax uitschakelt.
Ja, oké. Ja.
Dat vind ik echt een stunt. Nee. En die term wordt tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt. Als PEC Zwolle een speler van 1 miljoen haalt, is het ook een stunt tegenwoordig. Je snapt wat ik bedoel. Ja. En niet om Hercules nog een keer aan te halen. Ik weet dat mensen soms pijn doet, maar ik noem het toch maar even.
Nee, maar Dortmund is wel zo'n grote club, hè? Ik bedoel...
Hebben financieel wel echt
ja. Veel maar je snapt wat ik bedoel met Hercules.
Ja, maar Schalke 04 is ook groter dan PSV, denk ik.
Kijk, als PSV Bayern uitschakelt, dan vind ik het wel een stunt.
Ja.
Tenminste, zo voelt het voor mij.
Ja, zeker.
Iedereen mag daar natuurlijk zelf van vinden wat hij wil. Maar Dortmund vind ik vooral heel erg knap. En als je in de kwartfinale staat, stuntje, dat dan wel. Als je PSV zijn in de kwartfinale Champions League staat, vind ik dat wel een stuntje.
Ja, ja, zeker.
Dat wel.
Okay.
En daar heeft Willem ook wel terecht, denk ik. Hè? En heel mooi iets over geschreven, Willem Vissers. Dus ik vind het leuk dat jij dat hebt voorgelezen. Dat verdient dit stukje proza.
Ja, dat vond ik wel. Ik heb nog even een paar belangrijke mededelingen voor iedereen die naar Dortmund reist. Ik ga er een klein beetje vanuit dat onze podcast het allerbeste geluisterd wordt voor deze wedstrijd. Dus er reizen echt veel mensen die kant op. Ze verwachten volgens mij wel 5000 of zo. Dus ik ga even wel een paar dingen nog zeggen. Je hebt een paspoort of een ID-kaart nodig. Je rijbewijs is niet genoeg. Ik was blij dat ik hier zelf achter kwam, want ik had rustig mijn paspoort thuis gelaten. Als je met de auto Dortmund ingaat, dus echt de stad, heb je een milieusticker nodig. Ben ik ook heel blij omdat ik daar nu ben achtergekomen, want dat wist ik ook niet. Deze zijn over de grens ook te krijgen bij bepaalde tankstations en Google is je vriend. Als je er eentje wil vinden. En tot slot, van 10 tot 6 is er woensdag op de markt in Dortmund de grote PSV WD party met een line-up van artiesten en ook voldoende eten natuurlijk. En ik denk ook wel genoeg bier. Dus ik wilde graag dit nog even meegeven.
Daar hadden wij ook de podcast kunnen opnemen natuurlijk. Maar ja, daar zal niemand op hebben zitten wachten waarschijnlijk. Maar
op de markt in Dortmund.
Vooral dat ze daar bier willen drinken.
Ja, nou, ik had niet meegedaan hoor dan met de podcast.
Dan was je stem weer ergens achter gebleven?
Nee, ja, dan ik dan, nou ja, dan, of we hadden het meteen na het ontbijt moeten opnemen. Dan ben ik nog wel aanspreekbaar. Ik denk wat later op de dag wordt dat allengs minder.
Nou ja, het had ook een hele leuke podcast op kunnen leveren. Als er al wat drank in zit misschien.
Ja, dat is ook wel zo. Maar dat vind ik dat toch net weer niet kunnen. Ik wil nou trouwens nog... Ik wil wel ook PSV nog even een compliment maken. Want er kwam dus een mail binnen over hoe het allemaal geregeld is voor de mensen met kaarten in het uitvak. En dat is echt top. Dus duidelijke mail, heldere communicatie. Ik klaag daar natuurlijk wel eens over. Dus ik wil het ook gewoon benoemen als het goed is. En... ook echt wel gewoon goed geregeld. Dus onze wedstrijdticket, daar kunnen we ook gratis mee met het OV van de markt naar het stadion. Dus ja, het is gewoon allemaal prima geregeld.
We horen het, Art en Sanne, die kunnen ze weer in hun zak steken. Ja,
je zult het nog moeten uitleggen in Duitsland, een podcast. Dat kennen ze natuurlijk niet. Wat zouden ze dan zeggen? Een micro-digitale zending. Dat is een micro-digitale zending.
Stimmen in wind.
Stimmen in
Juliane Weerding.
Ja.
Voor de luisteraars die een beetje de Duitse muziek kennen.
Zijn niet trouwig, Suzanne. Je hebt geen alles.
Goedenacht, vrienden. We gaan even terug naar afgelopen vrijdag. Go Ahead Eagles. Bananenschil of winnen vroeg ik vorige week. Het werd winst, maar heel sprankelend was het allemaal niet. Maar ja, door dit soort taaie potjes te winnen, word je ook wel kampioen. En ik merk bij mezelf, en ik heb het ook gecheckt bij vrienden, van ik dacht, ben ik nou raar? Maar die, ja, dat ben ik waarschijnlijk wel. Maar ik wilde graag even weten of zij dat gevoel deelden. En dat is we worden kampioen. Het begint ook nu te branden in mijn binnenste. Heb ik wel, als het allemaal te goed gaat, net als in de eerste seizoenshelft, dan zit daar eigenlijk te goed, kan niet. Maar als het allemaal zo makkelijk gaat, dan is het eigenlijk een soort van waakvlam. En nou begin je wel te voelen van, oh ja, ja, we moeten echt nog wel, weet je, het is nog niet gedaan. Dus het is wel...
Ik had een beetje dubbel gevoel naar de wedstrijd. Een dag daarna tikte een vriend, een kennis van me op de vingers. Ja, zo goed was het eigenlijk niet. En had ook wel een beetje een punt, dacht ik, achteraf. Van ja, die tweede helft was natuurlijk niet zo
niet
zo super.
Nee, die was niet fraai.
Dus ja, hij is ook wel kritisch altijd, dus ik ja, eigenlijk had hij wel een punt, vond ik. Toch vond ik wel dat PSV de eerste helft gewoon goed speelde.
Ja, vond ik
en
ook.
Dat je hem dan moet killen. Alleen, bij goed spelen hoort ook rendement boeken. Dus ik, in mijn ogen kan je dat moeilijk los van elkaar zien. Als je goed speelt, moet je ook gewoon rendement boeken. En dat hebben ze te weinig gedaan in de eerste helft. Dat had gewoon 2 of 3-0 moeten zijn. En dat gebeurt dan niet. Ja, en dan laat je zo'n tegenstander, ook cliché, ja, die laat je inleven... En dan ja, dat publiek daar en Go Ahead, ja, dat is een leuke club geworden. Dat is een club met een stadion wat wel een beetje telt. Wat ook in een woonwijk lag, hè, dat hebben we allemaal besproken. Britse sfeer. Maar even alle complimenten voor Go Ahead.
Vetkampstraat ook eventjes genoemd.
Maar alle complimenten voor hun. Dat is gewoon een leuke voetbalavond heb je daar, als je daar bent. En ja, Go Ahead heeft er alles aan gedaan om het PSV moeilijk te maken naar rust. En PSV heeft dat zelf toegelaten, had voor rust het af moeten maken. Ja, dus voor mij ook wel achteraf toch een beetje dubbel gevoel. Goed gespeeld voor rust. Maar ja, daarna was het niet goed genoeg eigenlijk. En dan is het 0-1, dan pak je de punten en dan zal er ook niemand over miepen en door wegwezen. 3 punten, heel goed, want uiteindelijk zijn dat wel belangrijke punten in de kampioensrace. Go Ahead is een van de moeilijkere uitwedstrijden, denk ik. Maar ja, richting Dortmund dus een beetje een dubbel verhaal.
Nee. Ja, misschien ook wel dat ze toch al een beetje ook met Dortmund in hun hoofd
kan.
Spelen.
Kan.
Ook al zegt het Bos van nee, houden we heel erg buiten de deur. Ik zou het eerlijk gezegd best wel raar vinden als dat niet al in je hoofd zit.
Bos zei dat achteraf ook wel, Marcia, inderdaad. Precies wat jij zegt van ja, je probeert het buiten de deur te houden, maar toch zijn dit de moeilijkste wedstrijden vaak. Hè? Voor de Champions League. Niet daarna zijn. Ja. Want dan is
dan ben je weer vrij in je hoofd.
Maar daarvoor gaat misschien toch net even iemand een pootje even een klein beetje terugtrekken. Of ja, ja, je weet het niet. Hè? Je wilt toch heel graag die wedstrijd spelen. Ja, ik heb dat niet echt gezien, moet ik zeggen. Maar na rust was PSV wel gewoon minder. En dan komen er ook kansen. En dan is zo'n Mauro Junior. Ja, dan zie je toch weer de waarde van zo'n jongen. Ja,
die redding.
Dat was zwaapachtig, vond ik meteen. Ik zag meteen van... Ik weet nog, Daniel Swaap toen bij AZ in 2018, die had ook zo'n redding. En die ballen daarna, die vuist van yes!
Ik kan me ook een paar van Dumfries herinneren.
Ja, die kon het
die,
ook.
Die stond dan ook, dan denk ik, hoe kun je daar staan? Maar ja.
Maar die van Swaap, op de een of andere manier had je toen het gevoel, en nu gaat PSV kampioen worden. Want toen kwam die 2-2, 2-3. Ja, dat was voor mij dan in nationaal verband ook een iconische wedstrijd. Waarin PSV 2-0 achterkwam, 2-3. Het was voor mij niet zo heel lang nadat ze met 5-0 van Willem II op hun en dan moet ik zo'n ootje gebruiken, hadden gekregen. En toen wist je gewoon, nu gaat het gebeuren. PSV gaat kampioen worden. Die 2-3 is, dat was toen die penalty van Ginkel, die schoot ze er allemaal binnen. Toen wist je, dit gaat gebeuren. En bij Mauro had ik een klein beetje het gevoel van, ja, dat was wel een safe... Als dat nog 1-1 wordt namelijk.
Ja.
Dat zijn wel de momenten, ook weer een cliché, waardoor je achteraf die een landskampioen vaak pakt. Hè? Dit soort reddingen.
Ja, je moet, dat moet nog wel
of misloopt als het niet lukt.
Juist, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb toch wel weer genoten van, zeker van die eerste helft. Want ik heb in de vorige seizoenen te veel van die balletjes breed wedstrijden gezien. Of ballen maar over de zijlijn maaien. En dat zie ik niet meer bij PSV. En dus dan, ik moet een beetje denken aan die uitspraak van Noah Lang. Volgens mij was het tegen Rangers. Of dat hij zei, ja, ik had geen rendement. Ja, hoezo ik had geen rendement? Ik heb jou 90 minuten lang als een
fantastisch langs de zijlijn zitten denderen. Ja, dan heb je maar geen rendement.
Nee,
maar
was tegen het Sevilla.
Oh ja, maar ik heb er wel van genoten. Dan heb je maar geen rendement. Dus dat heb ik ook een beetje van die eerste helft tegen Go Ahead. Ja, dan heb je maar geen rendement. Ik heb er toch eigenlijk wel van zitten genieten. Ook in relatie tot veel wedstrijden die ik in het voorgaande seizoen heb gezien.
Ik genoot toen wel van zijn commentaar, want hij was toen ook weer heel bargoens in zijn taalgebruik. Dan zei hij op een gegeven moment van, dan sta ik daar voor die goal en dan komt er weer zo'n kutschot. Dat was echt zo'n slap schot.
Van hemzelf.
Hij zei gewoon een volle persconferentie, ja, dan heb ik weer zo'n kutschot. Zo, ja. Het is toch wel hoe het is.
Hij was heel kritisch en dat snap ik, maar... Ja, ik heb er toch wel van zitten genieten. Want ik zag alleen maar Noah Lang voorbij denderen. Ja. In de moordend tempo. Dus,
ja, maar, ja. Nu heb je dan dus genoten van deze eerste helft. Maar we hebben daar dus wel... En dat is misschien dan wel een goede vraag voor jou, Frank. Twan wilde het weten. Het missen van kansen is wel een dingetje. Tegen Feyenoord in de eerste helft en afgelopen vrijdag uit tegen Go Ahead... had PSV het zichzelf gemakkelijk kunnen maken door de kansen te benutten. Dus jij hebt genoten, maar het was geen rendement. En hij vraagt, zou dat PSV nog op kunnen breken dit seizoen?
Misschien, maar ik denk misschien heb je ook een beetje het geluk aan je of heb je het kampioenschap aan je kont hangen om zomaar eens vaak kampioenen die komen toch vaak met dit soort wedstrijden nog over de brug.
Ja, maar PSV heeft wel verdiend gewonnen.
Tuurlijk.
Het was niet zo goed.
Nee, maar het was 0-1, hè?
Nee, maar de wedstrijd is verdiend naar PSV gegaan en ja, ik vind het altijd mooie issues, kansen benutten. Want er is geen voetballer die een kans naast bewust of graag naschiet.
Nee, natuurlijk niet.
Het is het meest ongrijpbare deel namelijk in het voetbal.
Ja.
En de een kan dat, ja, daar zijn spitsen geboren spitsen soms en verdedigers. Maar ja, de een is daar heel erg goed in, de ander heeft er heel veel nodig. En de ene keer is het anders dan de andere keer, ja. Kansen benutten, dat is het meest ongrijpbare. Dus daar kan je heel lang over praten, maar ja, uiteindelijk moet je een wedstrijd kunnen killen. En dat heeft dit PSV vaak genoeg bewezen. Ze hebben ook vaak genoeg laten zien dat ze met 1-7 kunnen winnen of 0-6. Dus in die zin vond ik dit ook een beetje een ander soort wedstrijd. Omdat PSV juist erom bekend staat om met meer dan één goal verschil te winnen.
Ja.
Het was eigenlijk pas de eerste keer na Feyenoord dat dit gebeurde. Dus, maar dan nog, complimenten voor de Eagles ook, had ik al gezegd trouwens. Ik herhaal nu mezelf. Dus. ze hebben het PSV gewoon moeilijk gemaakt.
Goed, dan hebben we ook nog komende zondag de wedstrijd tegen Twente thuis op het programma. De nummer 3 van dit moment. Het zijn nog 9 wedstrijden. Ongeslagen kampioen worden zou wel het lekkerst zijn, maar gaat dat ook gebeuren?
Ja, dat is nu natuurlijk lastig te voorspellen. Alles wijst erop, hè, want PSV is echt sterk nationaal. Maar ja, je kan een keer een off day hebben. Ja, je kan een keer gewoon pech hebben dat je 30 keer op goal schiet. Zoals toen Willem II PSV een keer 2-1 werd. Die Eran Zahavi een bal een eigen goal kopte. Ja, en dat die Timon Welleroyte, die stond toen aan de andere kant. Die keepte een geweldige wedstrijd. Ja, dat kan je ook ooit een keer hebben. Dus je weet het niet. Het zijn allemaal van die dingen. Tuurlijk zal PSV heel graag ongeslagen kampioen willen worden. Maar ze willen vooral kampioen worden.
Ja, nou ja, dat wil iedereen.
Ik heb voorspeld 90 punten of meer. Hè, ooit in een poll. En als tegenprestatie, hoe moet ik dat nou zeggen? Dan word ik er nog meer mee geconfronteerd. Als dat niet lukt, moet ik met het openbaar vervoer naar de verste uitwedstrijd volgend jaar.
Oh ja.
Oh ja.
In Nederland, hè?
Ja.
Ik ga
niet
naar Donetsk, als je daar dan
met de trein.
Maar, hoop ik voor jou dat FCM niet promoveert in de na-competitie.
Cambuur.
Cambuur, ja, dat is het verste, hè? 257 kilometer.
Is dat het verste? Groningen is
Cambuur is het verste dan Groningen, dan Emmen. Emmen, dat is ook zo verschrikkelijk eindweg.
Maar Frank, wat was de weddenschap? 90 punten of meer? En als het niet gebeurt, ga jij met het OV? Of als het wel gebeurt?
Nee, als het niet gebeurt.
Als het niet gebeurt.
Dat is een mooie weddenschap.
Ik, heb hem, ik noteer hem even, want ik had hem hier helemaal nergens staan.
Dat heb ik me nou weer op mijn hals gehaald.
Ik vind het bijna krantwaardig, deze
niemand
weddenschap.
Niemand zou dat terug hebben gespoeld, maar nou dat ik er zelf weer over begin.
Dus dan gaat PSV met 89 punten misschien wel het clubrecord verbreken. En dan zien we Frank volgend jaar in de krant. Verre uitwedstrijd naar Cambuur. Of naar Emmen, als ze het halen. Hè, want beide staan er niet goed voor.
Ja, daar wordt slaapzakken mee, denk ik.
Oh, ja, jeetje. Dat...
Je komt niet meer terug.
Nee.
Tenzij het 's middags is. Laten we hopen dat dan die wedstrijd om 2:30 is.
Ja.
Of om 12:15.
Anders mag je vast wel op kosten van de krant een leuk hotel. En dan ga je gewoon lekker de volgende dag terug.
Henny was er ook in
Hij is genoemd.
Henny is Schouten was er. We hebben elkaar gesproken, we hebben elkaar gezien. En nee, het was leuk om hem weer eens in een wedstrijd live te mogen spreken.
Nou, mooi.
Of bij een wedstrijd. Ja. Dus bij deze is dat ook...
Nou, fijn. Hebben Henny ook benoemd.
Nou, bijna vergeten.
Kunnen we Henny niet meer vergeten.
Nee, maar Henny wordt elke week toch één keer
tuurlijk.
Genoemd.
Ja, zeker.
Even voor de luisteraar, de vader van Jerry Schouten. Dus dan, die was er en vol enthousiasme. Nou, ik word altijd blij als ik hem even heb gezien.
Ik word altijd blij als jij het over... Ik heb Henny nog nooit ontmoet, maar het lijkt me een hele leuke man.
Als het allemaal voor PSV een beetje gunstig loopt... dan gaat hij echt een keer aanschuiven.
Nou, dat is leuk.
Dat zou
moeten we een keer doen.
Dat is
ja,
leuk.
Zeker. Vind ik wel.
Gaan we nu eventjes naar jouw favoriete rubriek, Rick.
De kleine en grote gebeurtenissen. Nou, ik heb een hele grote deze week.
Grote...
en kleine gebeurtenissen.
Frank is eerst aan de beurt nu. Aan jou de eer.
Nou, ik moet nog even terugkomen. Ik wilde nog even terugkomen op een uitspraak over de Mickey Mouse competitie. We hadden het er net over dat het 0-1 werd bij Go Ahead, maar dat PSV ook behoorlijk heeft uitgehaald. Of nou in de Mickey Mouse competitie. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar goed. Het ging erom dat ooit de term Mickey Mouse competitie is genoemd voor de Eredivisie. En ik riep, zal Leo Beenhakker of zo, of Frits Korbach wel zijn geweest. Ik werd er door Patrick van Weert op X op
Patrick.
Gewezen.
Dat is een goede kenner
dat het, ja,
van dit soort
zeker,
dingen.
Dat het Brian Clough van Nottingham Forest zou zijn geweest. Maar hij gaf ook aan, maar volgens mij, zei hij, of schreef hij, gaat het nog verder terug... Ik ben er heel even ingedoken. Het gaat namelijk terug tot 1960 en het komt uit Amerika. Ik zal niet al te lang daarover uitweiden. Maar toen kwam er naast de voetbal NFL-competitie kwam er een nieuwe bij, de EFL. En die werd door een coach George Halas werd die nieuwe EFL-competitie aangeduid als de Mickey Mouse-competitie. Ook Len Dawson, een legendarische speler van de Kansas Chiefs, die zou het over de Mickey Mouse competitie hebben gehad. Dus het komt uit 1960 uit Amerika. Er is zelfs nog ooit in Amerika letterlijk een Mickey Mouse toernooi geweest. Het was de Walt Disney World Pro Soccer Classic. Nou. Het was een opwarm toernooi in de voorbereiding, maar ik kon...
Was wel wat voor Mickey van der Hart geweest, hè?
Ja.
En Xavier Mout. Was toen toch het verhaal. dat was toen het verhaal, hè?
Ik heb altijd gedroomd van Bert van Marwijk als trainer met Ernie Brands als assistent. Ja, maar helaas ook nooit ervan gekomen.
Zonde.
Overigens vraag ik mij wel af... Waarom het Mickey Mouse? Want Mickey Mouse is eigenlijk een hele slimme figuur in de wereld van Donald Duck. Die lost het op. Je hebt zo'n rubriek, Mickey lost het op. Ik zou eerder zeggen, dat zou altijd de Goofy-competitie moeten zijn.
Hij is toch vooral met Mini bezig?
Of de Gijs Gans-competitie.
Mickey is toch vooral Mini aan het versieren? Of ben dat ik nou...
Nee, die hebben toch een relatie?
Oh, die hebben een relatie.
Mij wel.
Weet ik veel, man. We dwalen af.
Het had de Gijs Gans-competitie moeten zijn. Want Mickey is juist een hele slim figuur.
Maar Patrick weet dit soort dingen. Patrick is even voor de luisteraar het grootste PSV-licht. Daar wordt jaarlijks een competitie voor gehouden. Dus dat vind ik ook iets geweldig moois. Dan zijn er bijvoorbeeld 50 of 100 mensen die gaan allerlei PSV-feitjes uitwisselen.
Okay.
En Patrick, daar is het kwaad kersen mee eten.
Okay.
Want ik moet toegeven, hij weet echt heel erg veel.
Nou ja, het gaat dus terug tot 1960.
En is er nog eentje, die heeft ook twee keer gewonnen, Simon. Even Simon uit Dokkum, ook even eervolle vermelding dan. Want als we dan toch bezig zijn. Ook Simon is echt, en Simon is het bijzondere aan hem is dat hij nog maar heel erg jong is. Hij is echt begin 20.
Ja.
Hij weet ontzettend veel van PSV. Dat vind ik echt heel bijzonder.
Ja.
Van Patrick vind ik het ook bijzonder, maar die is wat meer jaren op de teller.
Die heeft al wat meer maturiteit.
Ja, die heeft wat, voor mij wat haren verloren ook, net als ik. Maar Simon is wat dat betreft, dat vind ik echt een fenomeen. Dus bij deze is dat gezegd.
Oké, nou, ik wil in deze rubriek nog even terugkomen op Kees Rijvers. Ik kreeg een berichtje van Juriaan van Wessum, gewaardeerd en ervaren sportcommentator en ook groot kenner van de geschiedenis van PSV. En hij had nog iets toe te voegen wat hij nog niet had gehoord en niet bij ons en ook niet ergens anders. En vond het wel belangrijk, dus ik denk, neem dat even mee. En hij schreef mij, voor zijn komst was PSV een donende topclub. In 1968 zelfs strijdend tegen degradatie en in 1972 achtste. Rijvers kwam met een heel duidelijk plan en kreeg van de leiding van Philips de vrije hand. Hij bouwde de ploeg heel evenwichtig op, terwijl PSV in 1970 nog als een koopclub of miljoenenclub was betiteld. Hij heeft toen de elektronica van Philips gebruikt om beter in kaart te brengen hoe de spelers liepen. Dat was revolutionair. En ook hoe ze dus sneller konden aanvallen. PSV was opeens een zeer moderne club en Rijvers was dus heel modern. De kampioenschappen van PSV van nu heeft hij mee in gang gezet. Dat is nog even de toevoeging van Jur.
Ja, terecht. Ja. Terecht. Mooi. Want ja, mooi eerbetoon van Juriaan. Ja, terecht.
Ja, dus ik
kan er weinig aan toevoegen. We hebben het vorige week besproken en ja. Ja, wij zijn er niet altijd goed in, heb ik ook wel eens gezegd. Maar mensen die in het verleden belangrijk zijn geweest voor de club, ja, die mag je ook gewoon wat dat betreft de erkenning geven die hen toekomt. En Kees Rijvers is daar absoluut iemand van.
Ja, dus denk, dan vind ik het toch fijn dat we zo'n rubriek hebben, dat we nog even wat dingen kunnen doen.
Wie ook veel eer moet toekomen is René Eikelkamp.
Is deze voor jou voor de rubriek?
Ja, maar goed, dat is een mooi bruggetje, hè? Eer. En
ja.
René Eikelkamp is overigens nog springlevend en hopelijk ook nog heel lang, gelukkig. Want het is een mooi mens. Ik had vorige week een interview met hem. Daar is iets heel wonderlijks in gebeurd in dat interview. Want ik heb hem verkeerd verstaan. En daar is iets moois uit voortgekomen. Het is als volgt gegaan. Kijk, René was, hij was op het voetbalveld met G-voetballers was hij. Dat doet hij al jaren, hè, dus hij maakt daar een mooi feestje van. En op een gegeven moment spraken we dus over PSV. En op een gegeven moment ging het over Lucas Kapstok. Lucas Kapstok. Ik zei, ja, dat is een mooie bijnaam, ja, inderdaad. Van Luc de Jong. Hè? Want ik dacht, ja, Lucas, hè, hem een beetje. Ja, Lucas Kapstok. Ik denk, ja, dat is inderdaad echt iets.
Donald Duck.
Wat René zou kunnen zeggen, inderdaad. Gewoon de kapstok van PSV. En ik heb hem dat stuk nog nalaten lezen. Ja, leuk, mooi man, prima, goed gedaan. En naar de drukker ermee. Dus op een gegeven moment, dat Lucas Kapstok, dat ging natuurlijk een eigen leven leiden. En hij bedoelde Luc als kapstok. Dus er is nu pontificaal in de krant gekomen Luc als kapstok, als kop. Fantastisch natuurlijk, hè? Want uiteindelijk kan dat makkelijk. Luc als kapstok, volgens mij is Luc de Jong degene die daar het minst mee gaat zitten. Want dat is natuurlijk een schitterende bijnaam. Maar Luc als kapstok bedoelde hij eigenlijk. Dus hij heeft dat wel nagelezen, maar hij heeft dat gewoon niet gezien.
Nee, daar lees je ook zo overheen.
En ik vond, René belde mij daar nog even over. Hij zei, het was een heerlijk verhaal. Alleen, ja, dat was natuurlijk een beetje gek. Maar hij zei, mijn zoon die kwam naar mee. Hij zei, hoe kom je nou bij dat Lucas Kapstok? Hij zei, dat heeft die kerel vast verkeerd verstaan door mijn accent. Luc as Kapstok. Ja, ja. Dus ze zeggen daar in het oosten of noorden of noordoosten zeggen ze geen als, maar as. Dus dat had ik natuurlijk kunnen weten, want ik heb er zelf ook wel eens een blauwe maandag gewoond.
Ik vond het een mooie beeldspraak, want je kunt met Luc de Jong natuurlijk alle kanten op, letterlijk en figuurlijk.
Zeker, maar dit zijn dus de mooie verhalen soms achter de krant, hoe een krant soms tot stand komt.
Ja.
Dat er eigenlijk helemaal niets van klopt, Lucas Kapstok.
Ik vond het eigenlijk volkomen
best
logisch.
Past.
Ja.
Ja,
ik hoop dat als iemand hem Lucas noemt deze week, dat hij ook luistert.
Een bekende collega heeft ooit een ook zoiets gehad. Dat iemand had een handel in visvoer. En die collega verstond dat het om visschoenen ging.
Wat?
Visschoenen.
Schoenen.
Dus er stond een heel verhaal in de krant over. Dat dit ging namelijk over Kees Kist.
Oh.
Dat Kees Kist handelde in visschoenen. Maar het was visvoer.
Bij onze oude redactieruimte heeft ooit een legendarisch knipseltje uit een andere krant gehangen. Ver ergens uit, weet ik weer niet. Geen collega-krant. Maar hij was jarenlang alcoholist.
Oh, dat accordeonist.
Ja, toen kwam de rectificatie. Ja. Hij was een jarenlang alcoholist. Ja, hij was jarenlang accordeonist.
Als je zo in de krant staat.
Ja, je hebt ook hele grappige boekjes over wel met dit soort missers. Ja. Ik vind het wel knap, toch, Rick? Dat ondanks dat we dus naar Dortmund gaan, er is geen viswinkel te bekennen dat jij toch iets over vis in deze podcast weet.
Het is geen vissersdorp, nee. Ja, goed, ik ga niet vertellen wie... Ja, misschien ga ik het nog een keer vertellen wie de collega was die dit is overkomen. Ik vind het, dat moet iemand dan maar zelf vertellen. Maar het verhaal over de visgroene en visgroene vind ik ook helemaal geweldig. En als diegene dat vertelt, diegene luistert ook ongetwijfeld wel, dan kan ik daar ook echt enorm van genieten. Dus een zeer gewaardeerde collega.
Ik vind het een schitterend verhaal. Over verhalen gesproken.
Kist ging dit overigens om. Het heeft eigenlijk niks met PSV te maken, maar het andere was René Eikel.
Ja. Nee, hij was duidelijk. Frank, we gaan nog even terug naar het verleden. Wat is jouw fascinerende feitje van deze week?
Ik probeer mijn bril op te zetten, maar ook dat lukt helemaal niet meer. Ik heb hem toch op. Ik had het over penalties en PSV en penalties. Dan kom je natuurlijk meteen uit bij Jan Reker.
Ah, leuk.
De man die er mede voor zorgde. Nou, niet overdrijven. Van Breukelen pakte die penalty tegen Benfica. Maar die wist dat Veloso met zijn rechtervoet in de linkerhoek schoot. En dat had hij van Jan Reker. Jan Reker die hield dat allemaal minutieus bij. Kom ik zo op terug. Een maandje later pakte Van Breukelen in de EK-finale weer...
Bellenhof,
een penalty. Ik heb beide heren daar ooit over gesproken. En Van Breukelen vertelde, ik belde Jan altijd op voor belangrijke internationale wedstrijden. Die had een heel archief. En die wist dan gewoon, Matthäus, korte aanloop. Als hij een korte aanloop neemt, dan schiet hij hem rechts van de keeper. En als hij een lange aanloop neemt, dan schiet hij hem links van de keeper. Reker die vertelde dat hij, daar komt Kees Rijvers weer in het verhaal voor, dat hij als assistent van Kees Rijvers analyses ging maken van de tegenstanders en hij lette op alle details. En op een gegeven moment dacht hij van, ik ga dat allemaal archiveren. Hij liet thuis liet hij ook op een gegeven moment twee video's meedraaien, waarbij hij dus allerlei acties van spelers registreerde. Op een gegeven moment had hij 4 kaartenbakken. Met de gegevens van 1500 tot 2000 spelers. Met name ook hoe ze hun penalties namen. En daar heeft Van Breukelen dus en PSV ook van geprofiteerd. Omdat hij dus wist hoe Veloso die penalty ging nemen. Het heeft Reker ook ongeluk gebracht. Want op een gegeven moment was dat boekje of die kaartenbak... dat werd wereldberoemd eigenlijk... En toen speelde hij als trainer van Rode JC tegen Sredets Sofia in de Europa Cup. En de tolk van die Bulgaarse ploeg, die woonde in Nederland. En die wisten precies wat Reker allemaal uitvoerde met zijn boekje. Dus die had Sofia geïnstrueerd. Nou, je raadt het al, het draaide uit op een strafschoppensessie. En die twee spelers van Sredets, die schoten de bal dus anders in dan Reker in zijn boekje had genoteerd. Dus dat betekent uitschakeling.
Spionage.
Ja, in de volksmond was dat een boekje. Maar toen ik hem sprak, onthulde Jan Reker eigenlijk dat het dus kaartenbakken waren. Dus het was helemaal geen boekje.
Een soort Rolodex bijna, ja, zeg maar. Ja.
Iedereen denkt van, dat is een beduimeld boekje met allemaal kleine
lettertjes.
Onze jongen
luisteraars zeggen, wat is een Rolodex?
Maar het waren dus twee kaartenbakken. En die bestaan niet meer, want in 1995 moest Jan Reker noodgedwongen stoppen als trainer vanwege rugproblemen. En daar was hij zo boos over dat hij bij een verhuizing al die kaartenbakken in de open haard heeft gegooid. En dat is toch eigenlijk jammer, want dan hadden we toch twee mooie museumstukken gehad. Namelijk het kaartje van Veloso en het kaartje van Bellenhof. Die hadden wel ergens mooi ingelijst kunnen worden, denk ik.
En ja, in het PSV-museum of bij...
Sredets, ja. Mooie naam uit het verleden.
Ja.
Ik lees zojuist dat Isaac Babadi in het bijzijn van zijn familie zijn contract bij PSV heeft verlengd tot 2028. Ik vind dat ook wel mooi, dat PSV dat meldt. Ik heb daar de afgelopen weken weinig over gelezen, dus het is wel goed dat dat nog een keer gemeld wordt.
Ja, nee, maar je kunt het melden, maar het is verder het is verder
het is
een
ceremoniële gebeurt, maar herhaling is de kracht van...
Ja. Het is de kracht van de... Herhaling.
Ik wil dat nu even... herhaling is de kracht van? Of hoe zeg je dat?
Ja, ik hoor het nou pas voor het eerst dat er iets is met Babadi en zijn contract. Maar prima. Ik vind het een geweldige speler. Dus
hij heeft het verlengd tot 2028.
Zo. Nou, gefeliciteerd. Ik ben er hartstikke blij mee.
Een mooie verrassing. Nee, dit is een beetje flauw. Maar dit is een ceremonie geweest. Een bescheiden ceremonie. En daar zijn zijn in ieder geval familieleden bij geweest. En er is nog een keer stilgestaan bij dit bijzondere moment.
Nou, dat is mooi.
Ja. Sommige dingen moet je gewoon twee keer doen. Dan zijn ze nog leuker.
Ja, lekker alles blijven vieren. Ja.
Ik zie hem heel graag aan het werk. Ik zou zeggen, gewoon altijd opstellen. Nee, meen ik. Dat is niet
zoals in Dortmund.
Gewoon in Dortmund, altijd Babadi, huppakee. Echt een mooie speler om te zien.
Nou, oké. Okay. Nou,
en jij die Schouten. Ook altijd opstellen.
Ja, nou, ja dat zal Henny met je eens zijn, ja. Zijn vader. Maar Isaac Babadi, ja, nou, misschien nog een beetje maturiteit.
Ja,
omdat
dat
er dan
ja,
in
ben ik wel met je eens.
Nou, daar zijn
is
we
dat,
helemaal...
is dat wat deze wedstrijd vraagt? Maturiteit, mag ik dat? Moet wel goed uitspreken. Maturiteit.
Ik denk het wel, ja.
Zonder mezelf op de borst te kloppen, maar mogen we dat het woord van deze podcast maken? Maturiteit.
Ik vind het wel het woord van deze podcast.
Ja, hoor.
Okay. Of is het Sredet Sofia? Dat kan natuurlijk ook.
Nee, dat is lang geleden.
Nee, met maturiteit en afsluiten met Babadi zijn we eigenlijk wel rond, denk ik. Of willen jullie per se nog iets kwijt?
Ik hoop dat Lucas Kapstok dat hij ook goed. Dat hij goed valt.
Als hij scoort, dan kun je daar mooie verhalen aan ophangen.
Dat me dat vergeven is.
Dat lijkt me wel bij Luc, heel eerlijk gezegd. Het lijkt me niet de moeilijkste.
Een grote fout gemaakt. Maar, René was daar wel. We hebben er eigenlijk gewoon allebei heel erg hard om gelachen.
Nou, dat moet je ook doen.
En met René kun je ook wel lachen.
Ik hoop voor Lucas Kapstok niet dat PSV een flinke jas krijgt.
dat niet te hopen heeft voor
dat
Lucas
het allemaal
Kapstok.
In de haak is.
Oh jee.
Dat jij aan zijn winnende goal jouw verhaal kunt ophangen.
Oké.
Okay. Nou, stoppen we erover.
Dit doet hij gewoon even. Ja, schitterend. Uitstekend.
Oké, okay, mooi. Ik zeg
veel plezier iedereen van de week.
Bedankt.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.